Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 85, het eerste en het tweede vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. Vers 1 en 2 van Psalm 85. Wij lezen Gods woord uit de profetie van Micha. Het zevende hoofdstuk en daarvan de versen 8 tot en met 20. En na de schriftlezing zingen we vers 6 van Psalm 103. Zo hoog zijn troon mogen boven de aarde wezen. Zo groot is ook voor alle die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Vanaf het 8e vers lezen wij dus Micha 7. Verblijd u niet over mij, o mijn vijandin. Wanneer ik gevallen ben, zal ik weer opstaan. Wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zal de Heere mij een licht zijn. Ik zal des Heeren gramschap dragen, want ik heb tegen hem gezondigd. Totdat hij mijn twist twiste en mijn recht uitvoere. Hij zal mij uitbrengen aan het licht. Ik zal mijn lust zien aan zijn gerechtigheid. En mijn vijandin zal het zien en schaamte zal haar bedekken. Die tot mij zegt, waar is de Heere uw God? Mijn ogen zullen aan haar zien, nu zal zij worden tot vertreding als slijk der straten. Ten dagen als zij uw muren zal herbouwen, te dien dagen zal het besluit verre heen gaan. Te dien dagen zal het ook komen tot u toe, van Assur af, zelfs tot de vaste steden toe. En van de vestingen tot aan de rivier, en van zee tot zee, en van gebergte tot gebergte. Maar dit land zal worden tot een verwoesting, zijn er inwoners halve. Vanwege de vrucht hunner handelingen. Gij dan, wijd uw volk met uw staf, de kudde uw erfenis, die alleen woont, in het woud, in het midden van een vruchtbaar land. Laat ze weiden in Bazan en Gilead als in de dagen van ouds. Ik zal haar wonderen doen zien, als in de dagen toen gij uit Egypteland uittocht. De heidenen zullen het zien en beschaamd zijn, vanwege al hun macht. Ze zullen de hand op de mond leggen, hun oren zullen doof worden. Ze zullen het stof lekken als de slang, als kruipende dieren der aarde zullen zij zich beroeren uit hun sloten. En zij zullen met vervaardheid komen tot de Heere onze God en zullen voor u vrezen. Wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis voorbij gaat? Hij houdt zijn toorn niet in eeuwigheid, want hij heeft lust aan goedertierenheid. Hij zal zich onzer weder ontfermen, hij zal onze ongerechtigheden dempen. Ja, gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen. Gij zult Jacob de trouw, Abraham de goedertierenheid geven, die gij onze vaderen van oude dagen af gezworen hebt. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan aan iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij slaan vanavond onze catechismus weer op en opnieuw bij zondag 51, waar de vijfde bede van het gebed des Heren besproken wordt. Die vijfde bede luidt: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En dat betekent volgens de uitleg in onze catechismus in zondag 51, wil ons arme zondaren al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil niet toerekenen. Gelijk wij ook dit getuigenis van uw genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Wij gaan samen de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. Heere, ook vanavond mogen wij u weer om uw onmisbare zegen vragen over de bediening van uw woord. We zijn immers weer samengekomen om met elkaar te luisteren naar wat gij ons in de schriften te zeggen hebt. En met name in dat gewichtige stuk dat we ook in het gebed dat de Heere zijn kerk geleerd heeft terugvinden. Het gewichtige stuk dat we ook in onze belijdenis, die we zojuist ook weer beleden hebben, terugvinden. Als het daar immers ook gaat over de vergeving van zonden. En Heere, er zijn veel dingen die wij nodig hebben, maar er is geen ding dat we zo dringend nodig hebben als juist deze weldaad. De vergeving van al onze ongerechtigheden. En dan komen wij met allerlei noden tot u, en dat mag ook. Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft mogen we u immers voorleggen. Al onze begeerten mogen wij met bidden en smeken en dankzegging voor u uitspreken. Maar heren, er is één zaak die in waarde en in belangrijkheid alle andere dingen verre overtreft, en dat is dit. Als we dit niet hebben, dan mogen we hebben gehad wat we hebben gehad. En dan mogen we ontvangen hebben wat u ons hebt willen geven. Maar als we dit missen, Heere, hoe zullen we dan ooit zonder verschrikken kunnen verschenen voor God? Dan kan dat ook niet. Dan zullen we met alles wat wij zouden proberen aan te bieden en wat wij zouden willen aandragen, toch niet voor u kunnen bestaan. Alleen als het bloed van Jezus Christus ons reinigt van alle zonden. Alleen als we gewassen zijn in dat alles reinigend bloed. Dan kan het. Maar anders niet. Heren, en aangezien dat dan zo is, belijden wij heel terecht, ook in onze catechismus, dat wij slechts arme zondaren zijn. We hebben daar vorige week bij stilgestaan, heren. En nu is het voor ons allemaal de vraag of we dat ook echt beleven. En omdat we het beleven, het zo ook voor u belijden. Heren, en of wij ook vanuit die beleving nu geleerd hebben om waarachtige vergeving van u de Heere te begeren. Als dat zo is, dan zullen we vanavond met belangstelling luisteren. Want dan gaat het vanavond over wat de vergeving van zonden is. En hoe de vergeving van zonden mogelijk is. En zouden we niet begeerig zijn, Heren, om dat te horen. Zelfs al hebben we het al zo vaak gehoord. Om dan toch opnieuw bepaald te worden bij die grote weldaad. Die gij geeft. Die gij om niet geeft. Die gij geeft op grond van de verdiensten. Van de bloedstorting van de Heere Jezus Christus, uw Zoon. Heren, als het dan vanavond over deze centrale dingen gaat, deze allerbelangrijkste dingen, geef ons dan inderdaad een geopend oor en een heilbegerig hart. En mogen wij zo luisteren, met ontsloten oren, maar ook met begerige harten, om te verstaan wat Gij ons te zeggen hebt. Heere, wil ons bewaren voor alle zonde, voor alles wat ons in de weg staat, wat ons van U zou kunnen aftrekken en wat onze aandacht zou kunnen wegnemen, zodat wij bezig zijn met allerlei andere zaken. En deze ene, deze hoofdzaak vergeten. Heere, laat de vorst der duisternis niet toe om ons op welke wijze dan ook hinder en schade toe te brengen. Maar geef ons dat we beveiligd tegen zijn listen en tegen zijn lagen in de vreze van uw naam mogen samen zijn. Dan zal deze dienst ook uitlopen op de verheerlijking van uw naam. En wij zullen er persoonlijk ook heil uit ontvangen en baat bij hebben. Het zal een kerkdienst zijn, Heere, waarin inderdaad het woord van u, het gestrooide zaad, vruchten zal mogen dragen. Wij maken dat niet. Wij kunnen het wel tegenhouden, Heere. Wij kunnen wel handlangers van de vorst der duisternis zijn, voor onszelf en soms ook naar anderen toe. We kunnen onszelf in de weg staan, we kunnen anderen in de weg staan. Heere, we kunnen zoveel schade veroorzaken door ons gedrag, door wat we doen in de kerk of straks na de dienst. Wilt u er ons allemaal voor bewaren dat we een hinderpaal voor onszelf of voor een ander zouden zijn. En dat we ons ervoor laten lenen om hand- en spandiensten voor het rijk van de boze te verrichten. Wil ons allen onder de heerschappij van uw woord brengen, Heere, opdat wij niet anders begeren en niet anders kunnen dan met overgave luisteren en het woord ook bewaren in de zin der gedachten en het zo meenemen naar huis de week die wij begonnen zijn in. Zegen ons zo. En zegen uw woord niet alleen hier, maar zegen het overal waar het verkondigd mag worden. Zegen en gedenk uw kerk, Heer, over het ganse rond der aarde. We denken ook aan uw kerk in Oost-Europa, waar ze onder zulke heel andere omstandigheden soms kerk moeten zijn, in armoede en in allerlei misstanden. Heren, wij bidden van u dat ge daar ook uw koninkrijk wilt doen komen. En dat ge daar ook uw genade wilt verheerlijken. En dat ge daar ook de hulpverlening, die ook vanuit onze gemeente, vanuit onze samenleving daarheen, daar mag geschieden, met uw zegen zult willen bekronen. En zegen daartoe ook de gaven die wij voor dat doel vandaag afzonderen. Zegen uw woord, Heren, alom waar het gebracht wordt. En laat uw koninkrijk komen tot en uit dat rijk uitgebreid worden, opdat in dat alles uw grote naam mag worden groter gemaakt. Denk aan alle die het moeilijk hebben, Heren, alle die in zorg en moeite verkeren. U weet dat er zoveel geleden wordt in deze wereld, in stilte, of mogelijk ook terwijl anderen er wel van afweten. Maar al zijn er velen die er van afweten, Heren, dan nog ondervinden we het in allerlei omstandigheden in het leven, dat mensen ook maar zo weinig kunnen doen. En dat mensen uiteindelijk ook niet die troost en die hulp kunnen bieden die zo nodig is. Daarvoor zullen we toch bij u de Heren moeten zijn. Om hulp te ontvangen en troost te verkrijgen en ondersteuning in alle moeilijke wegen die er kunnen zijn. Denk aan onze jonge mensen die opgroeien in een wereld waar zoveel naar hen toe komt en waar ze hun weg moeten vinden. Waarmede zullen ze hun pad zuiver houden? Alleen toch als ze het houden naar uw woord. En als gij uw woord hen meegeeft, ook in het hart. En als zij door dat woord mogen worden geleid en in het licht van dat woord mogen wandelen. Wat zou ik in hun leven, uw koninkrijk, mogen komen? Denk aan hen die examen moeten gaan doen, Heren. Wilt u ze tot die taak die wellicht helemaal niet zo gemakkelijk is, misschien voor sommigen wel wat meer dan voor anderen, maar wilt u hen tot die taak bekwamen? En wilt gij sterken? En laten ze niet steunen op eigen wijsheid en kennis, maar laten ze ook dit werk mogen doen in afhankelijkheid van u. En bekroon hun vlijt. En zegen hun arbeid. Denk ook aan hen die over ons regeren. Denk ook aan het Huis van Oranje. We bidden u speciaal voor Prins Bernhard. die op zijn hoge leeftijd in het ziekenhuis moest worden opgenomen en operatie onderging, en omtrent wiens leven er nu toch zorgen zijn. Heere, hij is ook een mens van gelijke beweging, een mens die eenmaal geboren is, die ook een keer sterven zal. En u hebt hem al zoveel jaren gegeven, samen met zijn vrouw en met hun kinderen. Maar een keer komt een eind, Heere. We weten niet wanneer, kon het zijn, spaar hem nog wat. Maar wilt u bovenal werken in zijn hart. En laat hij uw genade mogen kennen. En die deelachtig mogen zijn. Opdat hij in leven en in sterven geborgen mag wezen. We bidden voor alle die in hoogheid zijn gezeten. Heere, wilt u wijsheid geven. Wilt u uw genade verheerlijken. En u in uw langmoedigheid ook onder ons volk nog werken. Met uw krachtig en heerlijk woord. Veel hebben we te bidden en rechten hebben we niet. Dus verdiend hebben we ook niets. Maar wil nochtans naar ons horen, o God. En ons uw onverdiende genade schenken. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 32 het eerste en het derde vers. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. En ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. 1 en 3 van Psalm 32. En u krijgt gelegenheid om de Heere te dienen van uw gaven, waarbij dus de tweede collecte bestemd is voor de hulp aan Oost-Europa. nogmaals die zondag over de vergeving van zonden, zoals we die ook beleden vinden in het eerdere deel van onze catechismus in zondag 21, waar het gaat in vraag en antwoord 56 over de belijdenis, ik geloof, de vergeving der zonden. En zoals we die voor de tweede keer in onze catechismus aan de orde gesteld vinden in de verklaring van de vijfde bede van het Onze Vader, waar de Heer Jezus immers heeft leren bidden, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. We hebben daar vorige keer al bij stilgestaan en we hebben gezien dat het een uitermate belangrijke zaak is en dat het daarom ook heel nodig is dat wij voor onszelf goed zien hoezeer wij deze weldaad, deze genade weldaad van de Heere nodig hebben. We zijn immers, zo heeft ons dit antwoord gezegd, niet meer dan arme zondaren. En we kunnen dat nogal makkelijk zeggen. We kunnen dat zelfs te pas en te onpas zeggen. Maar het houdt heel wat in. En zeker als we er wat van gaan beleven, als God door zijn Heilige Geest onze ogen er echt voor opent en als we er van binnen ook iets van gaan gevoelen, dan gaan we ook ontdekken dat we inderdaad arme zondaren zijn. Straatarme zondaren. En dat is toch nodig te beseffen, gemeente, willen wij ook verstaan het grote belang van het gebed om vergeving van zonden. Anders kunnen we dat gebed ook wel nazeggen. En we kunnen het wel dagelijks nazeggen. Maar dan is het taal van onze lippen. En daar heeft de Heere geen behagen in. Maar om het nou echt te belijden en te bidden uit de grond van ons hart, door de overtuiging die de Heilige Geest werkt, dat dit het meest nodige in ons zondaarsleven is, om dat nu zo te bidden en zo te vragen aan de Heere, hebben we inderdaad het onderwijs van de Heilige Geest nodig. En dat het zo belangrijk is, dat blijkt ook wel uit het feit dat de Heere van de zes beden in het Onze Vader er één heeft gebruikt om juist deze zaak aan de orde te stellen. Maar goed, gelet hebbende op de noodzaak van de vergeving, willen we vanavond proberen om een antwoord te krijgen op de vraag, wat is dat? De vergeving van zonden. Wat houdt dat in? Als de bidder dat van de Heere vraagt, vergeef ons onze schulden. En wat krijgen we dan als de Heere die bede verhoort? Wat is dus de vergeving van zonden? Dan geeft onze catechismus hier in zondag 51 de volgende korte omschrijving van. Wordt gevraagd of de Heere al onze misdaden, ook de boosheid die ons altijd aanhangt, niet wil toerekenen. Zo staat het hier, of de Heere ons dat alles niet wil toerekenen. En als u vraag en antwoord 56, waar ik zo even al naar verwezen heb, ernaast neemt, dan zult u daar zien dat de vergeving van zonden omschreven wordt, dat God die zonden niet meer wil gedenken. Dat zijn dus twee verschillende manieren van onder woorden brengen wat de vergeving van zonde is. Dat God de zonde niet meer gedenkt. En dat God ons de zonde niet meer toerekent. Slaan we naast onze catechismus nu ook de Bijbel op, dan ontdekken we dat de Bijbel nog weer andere uitdrukkingen gebruikt die bedoeld zijn om duidelijk te maken wat we onder de vergeving van zonde moeten verstaan. Ik denk in de eerste plaats aan een woord uit het boek Job. In hoofdstuk 7, vers 21, daar zegt Job, en waarom vergeeft gij niet mijn overtredingen en doet mijn ongerechtigheid niet weg? Daar wordt dus de vergeving vergeleken met een wegdoen. En eigenlijk wordt daar een woord gebruikt door Job. Dat betekent: waarom licht gij mijn ongerechtigheid niet op? Oplichten om die ergens anders neer te leggen. Dat is Job. We kunnen ook denken aan de psalmen. Een van de psalmen die we al gezongen hebben, de 85ste. De misdaad uws volks hebt gij weggenomen, datzelfde. En gij hebt al hun zonden bedekt. Dan ligt er dus wat overheen. En dan kunt u denken aan die gebruiken in de tabernakel. Als het bloed er overheen gesprenkeld werd. Over de zondaar. Of over bepaalde voorwerpen in het heiligdom. Maar die gedachte die ligt daarachter als de dichter zegt: de zonden uws volks hebt gij bedekt. Die liggen nu onder een deksel, die liggen onder het bloed der verzoening. In Jesaja vinden we nog weer een andere uitdrukking. Ik denk aan het 43ste hoofdstuk van deze profeet. We lezen in het 25ste vers: Ik ben het die uw overtredingen uitdelg. Uitdelg. Zoals je uit het schuldenregister iets doorstreept. De schuld is betaald en dan kan er een streep doorheen. Dan is die er immers niet meer. De schuld is vereffend. Het is weer helemaal vlak. En om niet meer te noemen, dan verwijs ik u nog even naar het hoofdstuk dat we hebben gelezen uit een van de kleine profeten, de profeet Micha, die in het 18e vers van het laatste hoofdstuk van zijn boek zegt: hij zal zich over ons weer ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden dempen. Ja, gij zult al hun zonden in de diepte der zee werpen. Nu, daar hebt u een aantal gegevens, een aantal aanduidingen van wat de vergeving van zonden in het licht van het woord van God is. De zonden zijn dan weg. Die zijn verdronken in de diepte van de zee. Of zoals het nog weer ergens staat, die zijn door God achter zijn rug geworpen. En die kunnen ook nooit meer gevonden worden. Die zijn echt weg. Nou, tegen deze achtergrond zult u dan ook de woorden van onze catechismus moeten verstaan, zoals we die in onze tekst, ons catechismusgedeelte voor vanavond vinden: onze zonden ons niet meer toerekenen. Wat blijkt uit al deze schriftgegevens? Dat het hier om een zeer grondig werk gaat. Wegdoen, uitdelgen, in de diepte der zee werpen, een streep er doorhalen, niet meer gedenken. Dat is allemaal aanduiding van een zeer grondig werk. In de tweede plaats, wat we hieruit aflezen, en dat blijkt ook al die teksten, dat is dat het een zeer grondig werk van God is. Een werk van God. Het kan ook alleen maar een goddelijk werk zijn, gemeente. Dat hadden de fariseeën goed begrepen. Toen, en dat wordt ons vermeld in die geschiedenis van die man die door zijn vier vrienden bij de Heer Jezus gebracht wordt. Die man die geraakt was en die ze via het dak aan een aantal touwen naar beneden lieten zakken. Zodat hij vlak voor de Heer Jezus neergelaten werd. En toen Jezus het geloof van die vrienden zag, zei hij tegen die man niet: wees genezen, maar uw zonden zijn u vergeven. En u wat is moeten horen, wat een gemompel er toen ontstond onder die aanwezige Joden en met name onder de schriftgeleerden. Die zeiden tegen elkaar: hij was het God. Want God alleen kan toch maar de zonde vergeven. Nou, daar hadden ze gelijk in. Alleen God is in staat om de zonden echt te vergeven. En gemeente, we zullen het ook van God moeten ontvangen. Je kunt proberen je eigen zonden te vergeven. Maar helpt dat? Je kunt proberen de herinnering aan je zonde uit je geheugen uit te wissen. Helpt dat? Helpt dat als we straks voor de rechter staan en als we rekenschap moeten afleggen? Kunnen we dan zeggen, maar ik heb vergeving van zonde. En als de rechter dan zegt, wie heeft uw zonde dan vergeven? En je zou moeten zeggen, dat heb ik mezelf vergeven. Dan zal die rechter zeggen, maar dat is niet genoeg. Je kunt ook vergeving van een ander ontvangen. En natuurlijk, en dat is het laatste gedeelte van die bede, daar komt dat ook in terug. Wij zullen elkaar ook moeten kunnen vergeven, gemeente. En zeker als we tegenover elkaar wat misdaan hebben, dan zullen we het ook elkaar moeten belijden. En dan zullen we ook elkaars vergiffenis moeten ontvangen. Maar daarmee is het ook nog niet gered. Want zonde mag dan zonde tegen onze naaste zijn, bij tijden. Maar zonde is allereerst en allermeest zonde tegen God. En daarom, u en ik zijn niet gered als we onszelf vergeven. Of als we vergeving van een ander ontvangen. Wij moeten het van God hebben. En van hem alleen. Maar hoe kan God dat dan doen? Hoe is het dan mogelijk dat de Heere, die tegenover ons geen enkele verplichting heeft, die aan ons niets verschuldigd is, hoe is het dan mogelijk dat de Heere deze grote weldaad aan een zondaar schenkt? Als onze zonden, en we zagen dat vorige week toch allermeest, zonden tegen God zijn. Waardoor de Heere gekrenkt is. Waardoor zijn eer ontluisterd is. Waardoor zijn geboden vertreden zijn. Als onze zonden hem dus oneer, smaadheid, verdriet hebben aangedaan, zoals de Bijbel het ook zegt, ze hebben mijn Heilige Geest smarten aangedaan. Hoe zal God dan ooit zover kunnen komen dat hij ons de zonden vergeeft? Hebben wij dan wat we naast onze zonden tegenover de Heere kunnen aanbieden, wat we de Heere kunnen voorstellen? Hebben we dan ergens toch ook nog een soort reservoir, een fonds van goede werken, waarmee wij onze boze werken kunnen compenseren, zodat de weegschaal nog net weer een beetje in evenwicht blijft, en zodat de Heere op grond van dat zij het wel wankelen, maar toch blijvende evenwicht, ons dan toch onze zonden vergeeft, omdat we die goed gemaakt hebben met onze goede daden. Geen sprake van die theorie, die verlossingstheorie die onder de Joden op geld gedaan heeft, die kunnen wij in het woord van God niet als ze door God gegeven woord terugvinden. Nee, er is geen mogelijkheid dat wij op welke wijze dan ook ons de vergeving van zonden waardig maken. Wij vermeerderen dagelijks de schuld. En er gaat nooit iets af. En als je 20 bent, dan heb je nog weer meer schuld dan toen je 19 was. En als je 21 bent, dan heb je nog weer meer schuld. En als je 60 bent, hoeveel schuld heb je dan niet? En als je 70 bent, dan heb je nog 10 jaar lang meer de schuld vermeerderd. En als je 80 bent, nog eens een keer even zoveel meer. En er ging nooit wat af. En je hebt nooit voor één zonde betaald. Nooit. Nou, wat is God nou tegenover zo'n mens verplicht? Wat kunnen we nu van een rechtvaardig God in zulke omstandigheden verwachten? Toch alleen maar dat hij met ons met zijn oordeel treft? En als er dan toch gebeden mag worden, zoals de Heere Jezus het zijn discipelen op de lippen gelegd heeft, en zoals het met de kerk mag meegaan, en zoals de Heere er ons in vele andere plaatsen van het woord van God ook toe oproept, het zij door ons voorbeelden te geven van mensen die het zo gedaan hebben, het zij door ons ertoe aan te sporen, rechtstreeks om onze zonden voor de Heere te beleiden, als de Heere er dan zelf toe uitnodigt, dan moet het toch mogelijk zijn dat er vergeving is. En dat een zondaar die deelachtig wordt. God zal ons toch niet leren bidden. De Heere Jezus zal het zijn discipelen toch niet op de lippen leggen. Vergeef ons onze schulden. Als het iets is wat totaal niet bereikbaar is. En als het iets is wat God nooit van plan is te geven aan een zondaar. De Heere laat ons toch niet bidden om dingen die nooit gebeuren zullen, die Hij niet geven wil, die Hij niet belooft. Dus als de Heere erom leert bidden, dan is het toch bereikbaar. Dan bidden we toch niet om iets dat onmogelijk is. Maar hoe kan dat dan? Alleen, en onthoudt u dat nu vooral ook, alleen als God uit genade met ons handelen wil. Uit vrije genade. En als Hij niet let op verdiensten aan onze kant. Want wij verdienen het niet. Ook niet door onze vroomheid, ook niet door ons bidden, ook niet door ons vasten, ook niet door ons wenen, ook niet door onze levensverbetering, nooit. Vergeving is een goddelijk werk. Vergeving is een genadig goddelijk werk. En dat wordt de zondaar ook gewaar die de noodzakelijkheid van de vergeving gaat inzien. Want wat leert ons de Heilige Geest? Ik herhaal nog even van vorige week. Hij brengt ons in de schuld. Hij doet het ons weten. En dat weten, dat is ook voelen. Dat weten, dat is ook beleven. Dat we arme zondaren zijn. En dat alles bij de handen afbreekt. En dat onze handen leeg zijn. En wij geheel onwaardig. En dat alles tegen ons getuigt. En je wordt het gewaar en je wordt het ermee eens. Als gezegd wordt dat wij onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Hoe kun je dan nog gered worden? Alleen als God genade aan mij zal willen bewijzen. Genade. En dan krijgt genade betekenis. Niet dat je dan durft roemen in genade. Niet dat je dan voor jezelf al beseft dat je genade ontvangen hebt. Al heb je dat inderdaad al wel. Het is allemaal bediening uit de genade Gods. Maar je gaat er naar begeren, je gaat ontdekken. Dat alleen zal mij ooit nog kunnen redden en met God verzoenen. Dus gemeente, genade is een daad, vergeving is een daad van God. Vergeving is ook een daad van Gods vrije genade. En vergeving, we zoeken nog altijd naar een antwoord op de vraag, wat is het dan eigenlijk? Nu, we hebben een aantal dingen gezien. Vergeving als daad van God. Vergeving als daad van de vrije genade van God. Het is ook een daad waarbij de zondaar wordt vrijgesproken. Vrijgesproken. Hoe dat kan? Hoe kan God dat dan allemaal doen? Waar blijven die zonden dan? Ja, er moet toch voor betaald worden. De Heere neemt die zonden en die ongerechtigheden niet zomaar weg. Dat kunnen wij tegenover elkaar nog wel eens doen. Dat we er een streep door halen zonder dat er voldoening heeft plaatsgevonden. Maar dat wij, laten we nou zo even zeggen, dat we ons goede hart laten spreken. Nou, praten we er niet meer over. Zand erover, zeggen we dan. En dan hebben we het er ook niet meer over als we het echt menen. Dan is het weer goed. Maar er is geen vereffening geweest. De schuld ligt er nog, maar we praten er niet meer over. Doet God dat zo ook? Gemeente, zo doet God niet. Zo kan eigenlijk ook geen ene rechter doen. Nee, ook de rechterlijke macht in ons land kan zo niet handelen. Een rechter mag nog zo bewogen zijn met degene die voor hem staat als verdachte en hij mag nog zo medelijden met hem hebben, maar hij kan toch geen recht spreken op grond van zijn medelijdend hart. Hij moet recht spreken op grond van de wet. Zo ligt het toch? Nou, en dan kunnen wij in onze intermenselijke verhoudingen, en gelukkig als we dat dan nog een keer doen kunnen ook, en als we nog eens bepaalde dingen kunnen overstappen, en als we bepaalde dingen nog eens een keer kunnen vergeten, gelukkig, wij kunnen in onze persoonlijke omgang met elkaar nog wel eens een keer dat recht terzijde schuiven. Nou ja, het is verder wel goed joh, maar dat doet God nooit. Er zal toch voldoening moeten zijn, er zal toch betaald moeten worden. Want anders kunnen die zonden door God nooit worden weggenomen en weggedragen en weggeworpen achter zijn rug in de diepte der zee. Hoe kan het dan? Nou, en dat wordt ons in onze catechismus alweer in een enkel woordje duidelijk gemaakt. Als hier staat dat hij die zonde, die misdaden, ook die boosheid die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil, niet toerekent. Hier wordt het bloed van Christus ter sprake gebracht, gemeente. En daar ligt het geheim. Christus die zijn leven gegeven heeft. En dan mag u in dat bloed de aanduiding vinden van het ganse lijden dat hij gedragen heeft. Altijd weer dat lijden van Christus. Altijd weer die bloedstorting van Christus. Terecht. Wij hebben een bloedtheologie. En daar mag een vrijzinnig christendom mee smalen, dat doen ze dan maar. En daar mag een gereformeerd hoogleraar vraagtekens achter zetten. Nee, geen vraagtekens meer. Hij mag er een streep doorhalen en zijn synode mag hem dan ook nog een keer in zijn waarde laten. Maar het is toch het woord van God dat we alleen vergiffenis kunnen ontvangen om des bloeds van Christus wil. Waarom? Nou, ik zei toch, de rechter moet zijn wet handhaven. Dat is het eerste wat de rechter te doen heeft. Niet de belangen van de verdachten en van andere mensen behartigen allereerst, maar de wet handhaven. Hij is rechter. Hij staat voor het recht. En dat recht, dat is absoluut noodzakelijk in de hele samenleving. En zo is het ook in Gods koninkrijk, in zijn goddelijk bestuur. Het recht moet zegevieren. En alleen als aan dat recht voldaan wordt, dan is er de mogelijkheid om over vergeving te spreken. En wat moest er dus gebeuren? Nu, ik ga u dat niet allemaal releveren. Dat is trouwens een van de dingen van het evangelie waarvan ik hoop en toch eigenlijk ook verwacht dat een ieder dat wel zo ongeveer begrepen heeft. Dit meest centrale van het hele woord van God, waarin het gaat over de Heere Jezus Christus, die als borg in de plaats van de zijnen wilde komen en die helemaal hun plaats heeft willen innemen en die door en voor hen heeft willen lijden en voor hen heeft willen sterven. Die dure, die onuitsprekelijk dure prijs heeft willen betalen en die zo aan God zijn recht heeft willen teruggeven. Al datgene wat God aan de mens tekort komt, dat heeft Christus vergoed. Al wat de mensen aan het recht van God hebben afgebroken, dat heeft Hij hersteld. Hoe? Door een vloek te worden en door onder het oordeel Gods te komen en door de gramschap Gods te dragen tot en met dat allerdiepste en dat allerlaatste, de nederdaling der helle. En op grond daarvan, en alleen op grond daarvan, kan u aan God gevraagd worden, vergeef ons onze schulden. Want als hij aan het recht Gods voldaan heeft en als zo het recht niets meer tekort komt, kan God uit de verdiensten van Christus aan zo'n smekeling, aan zo'n arme zondaar, die door de nood gedreven zich tot de Heere om hulp begeeft, die gevraagde vergeving schenken. Vergeef ons onze schulden. Heere, zie ons aan in het bloed van uw lieve Zoon. En zo was het toch. Zo heeft de Heere toch al onze ongerechtigheden, zegt Jesaja 53, op hem doen aanlopen. Zo zijn alle zonden toch op hem gelegd. En zo is het toch mogelijk. En zo heeft de apostel dat ook verstaan en geschreven in het 5e hoofdstuk van zijn 2e brief aan de Korintiërs. Dat Christus nu geworden is tot zonde voor dat volk. Opdat zij gerechtigheid zouden worden door hem. En zo kan gebeuren wat de profeet heeft aangekondigd. Dat God nou zo'n vuile, zo'n onreine, zo'n melaatse, zo'n verdorven zondaar, die geen schoon plekje meer heeft, die geen schuldeloos moment in zijn leven bezit, dat zo'n zondaar toch bekleed wordt met de mantel der gerechtigheid. En daar zijn al zijn zonden bedekt. En dan zijn ze allemaal onzichtbaar geworden. Ja, allemaal. Allemaal. Onze catechismus gebruikt dat woord ook. Al onze misdaden. En dat zijn er nogal wat, gemeente. Legt u dat accent ook maar even. En dan met name als u aan uw eigen leven denkt. Al mijn misdaden. De zonde die ik meebracht toen ik in de wereld kwam. Die, om te beginnen, aangeboren zonde. En die zonde die ik daarna gedaan heb, in mijn jeugd, in de dagen van mijn jonkheid, in de dagen van mijn puberteit, in de dagen van mijn volwassenheid, in de dagen van mijn ouderdom. Al die zonden die ik gedaan heb door het verkeerde te doen, door het verbodene te kiezen en door die dingen te verrichten die God afkeurt in zijn woord. Maar ook al die zonden die ik op me geladen heb door datgene wat de Heere geboden heeft, nou juist niet te doen. Nalatig te zijn, te vergeten, onachtzaam, onverschillig te zijn. Al die zonden die ik met mijn handen gedaan heb, die ik met mijn ogen gedaan heb, die ik met mijn mond gedaan heb, die ik met mijn gedachten gedaan heb. Al die zonden waar een ander ook van weet, omdat ik ze in het openbaar deed. En al die zonden waar niemand wat van weet, omdat ik ze in het geheim heb bedreven. Hoe hoog is die berg? Als je eerlijk bent. Hoe onafzienbaar is die massa. En als er nou nog maar iets van blijft liggen tussen God en ons. Als er nou iets aan dat bloed van Christus zou ontkomen. Dat er niet door wordt bedekt en weggenomen. Gemeente, dan zullen we nog veroordeeld moeten worden. Het gaat niet om 90% van de zonden die vergeven worden. Maar ze moeten allemaal weg. En als je zo bedenkt wat je eigenlijk bidt met deze woorden uit het gebed des Heren, vergeef ons onze schulden, dan vraagt een mens nogal wat van God. En je kunt nooit zoveel van God vragen, als je ook niet groot
van die God leert denken. En daarom, hoe meer we onder de indruk geraken van ons zondig bestaan, gemeente, hoe meer we gaan beseffen van wat we eigenlijk allemaal gedaan hebben. De ene zonde die de andere soms meebracht. Het ene kwaad dat we moesten bedekken met het volgende kwaad. Want zo gaat het immers menigmaal. Als we bedenken hoeveel we op ons geweten hebben, dan hebben u en ik geen rust meer. Maar dan worden we smekelingen. Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. Elk jaar van mijn leven en elke maand van mijn leven en elke week en elke dag en elk uur. Zwaar en menigmaal. En dan moeten ze allemaal weg. En niet alleen die zonden. Gemeente, ik moet met u nog een stap verder. Onze catechismus leidt ons ook om die volgende stap te doen. Al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt. Die ons altijd aankleeft. Dat verdorven bestaan. Die vuile bron waaruit al dat kwaad maar blijft opborrelen en voortkomen. Dag en nacht. Ook dat moet vergeven worden. Ook daar moet het bloed van Christus overheen. Ook dat inwonend verderf moet bedekt worden. Ook dat moet God nimmer meer gedenken. En wie dat laatste beseft, en wie door de Heilige Geest in dat laatste stuk ook wordt onderwezen, zoals je dat bij David vindt in de 51ste psalm. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Niet alleen mijn zonde met Uria. Niet alleen mijn zonde met Bathseba. Niet alleen mijn verheimelijken van dat kwaad. Maar ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Als God door zijn geest je in dat stuk onderwijst, als hij je met andere woorden ook eens een ogenblik terugleidt naar het paradijs, waar het allemaal begonnen is, en waar je het allemaal als een erfenis al meegekregen hebt, dan gaat een ziel ook beseffen wat het is om benauwd voor Gods aangezicht in de schuld voor de Heere neer te liggen. Met mijn uiterlijke zonde kan ik nog denken dat ik het wel red. Ik ga goed mijn best doen. En ik ga tegen de zonde strijden. En dan heb je in je optimisme soms nog het gevoel ook dat je er nog aardig in vordert ook. En sommige dingen kun je ook wel overwinnen. Bepaalde zondige gewoonten met flink wat wilskracht. Maar die vuile bron. Die vlekken van die luipaard. Die huidskleur van die moorman die niet te veranderen is. Gemeente, daar doe je niks aan. Dat was je niet af. Daar verander je niets aan. Dat te ontdekken. De boosheid die ons altijd aanhangt. En dat kan alleen maar weg als dat zoenbloed van Christus er door God op wordt aangebracht. En nou zeg ik weer, gemeente, de Heere Jezus zou het ons nooit hebben voorgehouden. En het zou nooit op welke andere plaats in het woord van God ook staan als een aansporing en als een aanmoediging om onze zonden voor de Heere te belijden en onze ongerechtigheden voor hem uit te spreken en vergeving van zonden af te smeken. Als God nooit van plan was deze weldaad uit te delen. Als het er niet was, dan stond ook dit gebed niet in het Onze Vader. Maar het feit dat hij het wel zijn discipelen geleerd heeft, is er het afdoende bewijs van dat er bij God werkelijk vergeving is. En dat er bij God zoveel vergeving is, dat inderdaad al de zonden en al de misdaden, en ook die boosheid die ons altijd aanhangt, kunnen worden weggenomen. Al de zonden, openbaar en verborgen, groot en klein, gruwelijk en fatsoenlijk, en hoe je ze anders verder nog zou kunnen en willen onderscheiden. Het is allemaal door dat bloed van Christus weg te doen, zover het oost verwijderd is van het westen. Zover. Is God machtig dat te doen? Ja. Nog een vraag. Is God gewillig om dat te doen? Ja. Maar dan zeker bij fatsoenlijke mensen alleen. Bij mensen die ook hun best doen. Nee. Zelfs de grootste der zondaren is welkom. Zelfs die apostel, later was die apostel, maar eerder was die een vervolger der gemeente, die zichzelf moet noemen de voornaamste der zondaren, heeft ontvangen dat die barmhartigheid Gods en die vergevende genade zo groot is ook over zijn leven, dat hij afgewassen mocht worden in het bloed van Christus. Zelfs die hoofdtollenaar, die als Jezus in zijn huis komt, eerlijk moet gaan beleiden dat hij allerlei dingen door bedrog ontvreemd heeft. Want als de Heer in je leven komt, maakt hij je ook eerlijk. En dan ga je het ook herstellen, althans voor zover je kunt. Als de Heer in je leven komt, dan komt de schuldbelijdenis er ook. Zacchaeus, Heere, wat ik door bedrog ontvreemd heb, geef ik vierdubbel weder. Maar Zacchaeus, daar kun je het niet meer goed maken. Hij zal het wel ondervinden ook. Want op bepaalde adressen komt hij en de mensen zijn er niet meer. En die heeft niks meer goed te maken. Maar God maakt het goed. En God wast het af. Die God die gaarne vergeeft. En die koning, zoon van een Godvrezende vader. Die Manasse, die Jeruzalem met bloed vervuld heeft. Zo staat het er. Van het ene einde tot het andere, door de vromen in zijn dagen uit te roeien, die afgoderij heeft ingevoerd, die al het hervormingswerk van zijn vader vernietigd heeft, en die zo'n gewillig instrument in de hand van de duivel bleek te zijn, God brengt hem in de engte, God zet hem in de gevangenis. En Manasse erkende dat de Heere God is. En toen was dat bloed van Christus er, ook voor hem. Ook voor hem. Misschien zijn de mensen in Jeruzalem wel afgunstig op hem geweest. Misschien waren er in Jeruzalem die om die vergevende genade van de Heere ook riepen bij dag en bij nacht, maar die maar niet tot helderheid en tot licht kwamen. En toen hoorden ze dat hun koning die weldaad ontvangen had. En misschien konden ze het wel niet eens goed hebben. Hij wel, en waarom zij nog niet? Maar Gods genade valt vrij, gemeente. En als die genade Gods vrij valt, dan doet hij een volkomen werk. En dan geeft hij ook vergiffenis aan de snoodste van de snoden. Ja, dan maakt hij waar. Al waren uw zonden rood als karmozijn, ik zal ze maken als sneeuw. Als een witte wol. Witte wol. Niet lichtroze, maar wit, gewassen in het bloed van Christus. En daarom gedenkt God ze niet meer. Ze zijn weg. Je kunt ze wel zoeken. Maar Jeremia 50 zegt, dan zal de ongerechtigheid van Juda gezocht worden. En niemand zal ze meer kunnen vinden. Gemeente, als God zo de zonden wegneemt, dan spreekt hij tegelijkertijd ook vrij van de straf. Dan kan een rechtvaardige nog wel eens tegenslagen in zijn leven hebben, en nog wel eens heel wat tegenslagen ook. Vele zijn de tegenspoeden van de rechtvaardige, zegt een van de psalmen, maar dat zijn geen straffen meer. Nee. Wat dan? Dat zijn kastijdingen. Dat zijn kastijdingen die de Heere in zijn leven zendt om hem wat losser te maken van de aarde. Dat zijn kastijdingen om hem meer en meer te leren om ootmoedig te wandelen met God. Dat zijn kastijdingen met de bedoeling dat we zijn heiligheid zouden deelachtig worden. En nu zegt u misschien, hoe krijgen we nou deel aan die weldaad? Als het dan zo noodzakelijk is om vergeving van zonden te ontvangen en dus ook noodzakelijk om erom te bidden, ononderbroken, zonder ophouden om te bidden. En als het dan inderdaad ook zo'n grote weldaad is, dat de Heere al mijn zonden, ook mijn zondige aard, nimmer meer wil gedenken. Maar als hij dat ter wille van het bloed van Christus afwast en wegneemt, zodat er geen spoor meer van terug te vinden is. En als hij zo'n mensenkind verlost van zonde en vrij spreekt van schuld en straf en hem ook nog recht geeft op het eeuwige leven. Zegt dan ook eens, hoe krijg je daar dan deel aan? Hoe wordt dat nu ook mijn eigendom? Hoe word ik dat nu gewaar? Mijn zonden, mijn boze aard, weggenomen en bedekt. Staat u mij toe, gemeente, om dat volgende week te beantwoorden? Dat is op zichzelf stof genoeg om daar een afzonderlijke boodschap aan te wijden. Laat ik dan nu tot slot van deze preek mogen zeggen wat we al gezongen hebben. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Wie het mag gebeuren dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Laat ik dan nu mogen stemmen met die woorden die we gelezen hebben uit de profetie van Micha. Wie is een God als gij, die de ongerechtigheid van uw volk voorbij gaat? Wie is een zaligmaker als die zaligmaker, die zijn leven afgelegd heeft op het vloekhout van Golgotha, en die zijn bloed gestort heeft als betaalmiddel voor de zonde? Wie is als hij? En wie is als zijn genadige en barmhartige vader, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar die heeft hem overgegeven voor onwaardigen, opdat zij door zijn verdiensten vrijspraak zouden ontvangen. Gemeente, wie is een God als onze God? Waar vind je dat nou in de ganse wereld van allerlei religies en godsdiensten? Waar vind je dat nou in de wereld van allerlei filosofieën en van allerlei wijsheid en wetenschap van beneden? Waar vind je dit nu? Dat God om de verdiensten van Christus zondaren met zich doet verzoend zijn. Wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensengedachten is opgekomen, dat heeft God bereid. Dan kan een Mohammed daar niet tegenop, tegen zo'n boodschap. En dan kan een aanhanger van het hindoeïsme niet tegenop, tegen zo'n boodschap. Dat is nou de boodschap van het evangelie van de Heere Jezus Christus. Van hem die gezegd heeft, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Wie is gelijk aan onze God, aan onze Heere? Wie? Geen één. En anderzijds, wat is dan de mens die op zo'n grote zaligheid geen acht slaat? Wat is dan de mens die deze weldaad niet kent en ook niet zoekt? Wat moet je dan zeggen en denken van een mens die nog voor eigen rekening staat? Wat moet je dan van jezelf zeggen als je nog onverzoend bent met God? En als je nog je eigen weg verkiest? Als je schuld dan ook nog op je eigen naam staat? En als die schuld vandaag weer meer was dan gisteren? Wat moet er dan van je terechtkomen? Waar zul je dan moeten verschijnen als God de dag doet aanbreken van de rekenschap? Wat zal er dan gebeuren als onze ongerechtigheden nog ons eigendom zijn? En als ze niet achter Gods rug zijn weggeworpen en niet onder het bloed van Christus zijn bedekt. Zie je wel dat je zo niet door kunt leven? Dat het niet verantwoord is om nog één dag en één uur uit te stellen? Zie je dat het niet verantwoord is om nog deze gelegenheid te laten voorbijgaan, maar dat het dringend nodig is om vandaag nog God te voet te vallen en hem te bidden, Heere, vergeef ons onze schulden. Wil ons arme zondaren onze zonden, al onze ongerechtigheden niet toerekenen, om bij God aan te houden met deze beden en niet te rusten voordat de Heer het gehoord, verhoord heeft. En als u dan wel door de onbegrijpelijke en onverklaarbare liefde Gods kennis hebt gekregen aan deze weldaad. En als dat heil geheimen is zoals dat in de Heere Jezus Christus is, voor uw ogen geopenbaard is. En als u betrekking gekregen hebt op die borg van Golgotha en op zijn dierbaar bloed. En als u het buiten dat bloed niet meer kunt stellen, maar als u de kracht, de zaligmakende en de vergevende kracht van dat bloed hebt mogen leren kennen. Verheerlijk God dan. Roemt zijn deugden te allen tijd. Kunt u zich iets heerlijkers indenken dan dat je de handtekening van God de Vader krijgt, gezet met het bloed van Christus op de schuldenrekening die onze naam draagt, dat God met het bloed van Christus dat alles doorhaalt en wegdoet en vergeet. En dat hij tot de zijnen zegt, ik zal nooit meer op u toornen. En nooit meer op u schelden. Nou, zou dat dan niet met name een prikkel zijn voor Gods kinderen tot een heilige wandel en tot ware Godsvrucht? Amen. Psalm 32, het laatste vers. Zullen samen danken. Barmhartige en genadige God. We hebben naar uw woord mogen luisteren. Uw woord dat over dingen spreekt die we al eens eerder gehoord hebben. En gelukkig ook maar, Heere, dat dit ons al zo vaak geopenbaard is en voorgehouden. Het moet ons ook iedere keer weer gezegd worden. Heere, het is een van de meest centrale gedeelten uit uw goddelijk woord. Een van de meest heerlijke dingen waar uw woord over spreekt. Het is ook een van de meest noodzakelijke dingen in ons arme zondaars bestaan. De vergeving van zonden. En we danken u ervoor, Heere, dat die boodschap ook zo klaar en zo duidelijk in de schriften staat. En dat op grond van het klare en duidelijke getuigenis van uw eigen woord het ook in onze belijdenis zo duidelijk mag worden verwoord. En dat we die boodschap van tijd tot tijd
keer op keer weer mogen meekrijgen. Zo werd het ons vanavond weer op het hart gebonden, heren. Zo werd het ons weer voorgesteld. Zo hebt u uzelf ook weer vrij willen maken van ons. Zo hebt u ons voor willen stellen wat er bij u te verkrijgen is. Zo hebt u ons ook de weg wel gewezen die we gaan moeten. De Heere Jezus heeft u ons gepredikt toen hij ons leerde bidden. Vergeef ons onze schulden. We moeten ermee naar u. We moeten ermee naar u, de God tegen wie we gezondigd hebben. We moeten onze rechter om genade leren bidden. En wat een wonder, heren, dan wilt u zichzelf ook doen kennen als een genade God. Als een rechter die het recht handhaaft. En die het op Golgotha ook volkomen gehandhaafd hebt. En er is niets aan tekort gekomen. Maar die op grond van dat volkomen offer van Christus aan het kruis volbracht. Nu kwijtscheldt al wat ootmoedige, schuldige zondaren voor bedreven hebben. Heren, wij vragen van u dat u ons dat heil geheim ook bekend wilt maken. Dat we er persoonlijk deel aan mogen hebben. En dat we niet rusten mogen voordat we het geheim kennen. Voordat we het ook weten. Voordat we het u gehoord hebben dat u het zegt. Dat u al onze ongerechtigheden wegneemt. En onze zonden niet meer gedenkt. Heren, wilt gij uw woord achtervolgen met uw zegen en ons in deze week voor uw rekening nemen naar lichaam en ziel, jong en oud, gezond en ziek, in alle omstandigheden van ons leven, om Jezus wil. Amen. Psalm 65, het tweede vers. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.